Welkom bij de Liefdesverdriet Psycholoog podcast. Mijn naam is Hester Schaart, Liefdesverdriet Psycholoog. Deze podcast is voor iedereen met een gebroken hart. Voor iedereen die worstelt met het loslaten van een ex. En voor iedereen die zich afvraagt, hoe kom ik hier ooit overheen? We hebben het steeds over liefdesverdriet, omdat ik weet hoe verwoestend het kan voelen. Ik help mensen zoals jij, omdat ik heb gezien hoe een gebroken hart je leven kan overnemen. Je energie, je zelfvertrouwen, zelfs je toekomstbeeld. Maar het goede nieuws? Je kunt hier overheen komen. Sterker dan ooit. Vraag mijn e-book aan via de link in de beschrijving. Laten we beginnen. Hey Sabine, zitten we weer? Wat gezellig.
Ja, goedemorgen Hes.
Leuk. Goedemorgen, ja. Podcastje opnemen op deze vroege ochtend. Gelukkig wordt het al een beetje licht als ik nu naar buiten kijk.
Ja, gelukkig wel. We zijn niet in het stikken donker begonnen.
Nee.
Hoe is het met je?
Ja, goed. Nou ja, weet je, we zijn het er net een beetje voor te bereiden. En ik moet wel een beetje wat harder werken om me goed te voelen in deze winter. Het is helemaal niet dat ik depressief ben of zo hoor, maar... Ik merk wel dat het leven, omdat de dagen wat korter voelen, hè, het is allemaal wat korter licht, moet ik mezelf wel een zetje geven 's morgens om bed goed uit te gaan en mijn energie goed op peil te houden. En ik vind het niet altijd meevallen, moet ik je eerlijk bekennen.
Ja, maar komt het dan door de kou of door het donker?
Ja, allebei volgens mij. Ja. Het is nu toevallig, hè, we zitten vlak voor de kerst. Het is nu onwijs koud.
Ja.
En zijn we natuurlijk ook helemaal niet gewend. Maar dat vind ik best. Ik ben toch ook wel een beetje een zomers meisje. Ik ben in de zomer geboren. Ik denk dat het daarmee te maken heeft.
Ja, dat is misschien. Zou het zo zijn? Ik ben in de winter geboren. Ik heb er ook nooit zo heel veel last van. Misschien dat het. Zou dat daarmee te maken hebben, denk je?
Ja, ik denk dat altijd. Misschien is dit ook gewoon even verzonnen iets hoor. Aan de andere kant denk ik dat heel veel mensen eigenlijk in het licht het beter doen.
Ja, dat denk ik ook.
Ja,
ja. Ja, je hebt niet voor niks lichttherapie en zo hoor.
Ja, precies. Ja.
En nou ja, in ieder geval kun je dan ook weer de komende periode weer je goede voornemens doen, hè?
Ja.
Weer naar het licht toe.
Ja, precies. Ja, nou, ik weet niet. Heb jij voornemens voor het komende jaar, voor 2026?
Ja, ik heb voor mezelf twee. Dat zijn altijd, gaan aan het eind van het jaar komen er altijd een paar van die dingen bovendrijven bij mij. Waar ik dan mee bezig ben en mijn goede voornemens ook aan anderen wens of zo, weet je wel. Dus ik had nu een gedicht van Willem Wilmink gevonden. En dat ging over... Huil nou maar, heet dat. En dat gaat heel erg over, als je verdrietig bent, huil dan maar even, weet je wel. Want dat is goed, dat lucht op en dan kan je eventjes huilen, dat is niet fijn. En dan, en dan is er altijd, en dan eindigt het met zoiets als, als de druppels hangen aan je kin, dan krijg je vanzelf weer zin of zoiets.
Wat mooi. Oh, dat is een prachtig gedicht.
Ja, dat vind ik heel leuk. Dus ik dacht van, ja, ik ga me voornemen om een klein beetje meer te huilen. Want als je gaat huilen, dan ontspan je ook op een bepaalde manier. Even is heel moeilijk, want dan ontspan je. Maar op een gegeven moment ontspant het je en kan je ook weer verder of zo.
Kan je ook weer door, Ja.
Dat heb ik mij voorgenomen.
Voor jezelf om meer te huilen. Maar ik hoorde je daarvoor iets zeggen als van, ja, ik gun dat ook wel anderen. Dus...
Ja, dus dan, ik ben dan altijd een beetje zo'n mijmer over mijn nieuwjaarswens. Aan de anderen. En dat moet ik nog maken hoor. Dat doe ik altijd tussen kerst en oud en nieuw. Maar dan om iets te wensen van meer huilen of zo. Weet ik veel.
Ah, ik vind het eigenlijk wel een prachtig idee. Volgens mij moeten we dit gedicht gewoon even in de show notes zetten.
Oh, dat is goed.
Ja, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Ja, mooi. Ja.
En jij? Heb jij ook goede...
Ja. Nou, weet je wat het is? Ik heb altijd zo, ook in december begin ik een beetje na te denken over wat ik het jaar volgend wil doen. Ik kom niet verder, eerlijk gezegd, dan ik moet eigenlijk... misschien wat meer bewegen. Ik heb natuurlijk een zittend beroep, dus ik zit hier de hele dag met cliënten. Nou heb ik wel gelukkig een trainer één keer, twee keer per week vaak om buiten te sporten. Maar ja,
eigenlijk nog wel heel wel. Ja, je moet echt wel. Weet je, ik moet wel wat meer bewegen. Ik ging gisteren een wandeling doen met een dame. En toen dacht ik, oh, wat fijn is dit. Ik moet dit wat vaker doen.
Gewoon wandelen bedoel je?
Ja, wandelen. Ja, ja, dus het hoeft niet per se sporten te zijn. Maar wandelen is al goed genoeg.
Ja.
Dat doe jij wel heel veel trouwens.
Ja, ja, zoveel mogelijk, ja.
Supergoed, joh.
Ja, maar ik maak me ook nooit druk over hoe ver ik wandel. Ik ga gewoon wandelen en dan zie ik wel wanneer ik weer terug wil.
Ah, wat goed. Ja, dat vind ik dan weer lastig. Want dan moet het per se een half uur. En dan hou ik mijn klokje bij. En dan, ja.
Ja, je moet nodig 60 worden. Dan laat je dat allemaal los.
Ja, dat is over 5 jaar in mijn geval.
Ja.
Ja. En misschien iets minder eten. Maar goed, dat is ook ieder jaar weer een voornemen. En uiteindelijk komt daar geen ene bal van terecht. Terwijl ik weer, weet je wel, bij een feestmaal zit met familie of vrienden. En dan denk ik, ja, nou ja, het is allemaal zoveel lekkers. Ik heb niet zoveel zelfdiscipline. Even denken en voornemen.
Maar wat zou je nou wat gun jij eigenlijk je patiënten? Als je aan je patiënten denkt, wat zou je hen dan gunnen?
Mooie vraag. Ik zou ze allemaal gunnen dat ze vooral heel veel van zichzelf houden.
Oh.
Ja, en dat ze dat het leven is al zwaar genoeg als je je partner hebt verloren als gevolg van een liefdesbreuk. Maar ik zou ze enorm gunnen dat ze, dat ze zichzelf vasthouden. Dat ze huilen inderdaad, precies wat jij zegt. Dat ze zichzelf niet druk opvoeren voor zichzelf om binnen een paar maanden hier overeen te zijn. Maar dat ze gewoon, weet je wel, heel veel compassie hebben voor zichzelf.
Oh ja.
Met alle liefde gun ik ze dat, ja.
En jij zelf moet dan meer sporten en minder eten. waar is de balans, mevrouw de...
Ja, ja. Touché.
Jij moet het allemaal beter doen, zeker?
Ja, ik moet het allemaal beter doen. Ik
ja, inderdaad.
Beter kunnen en zo. ja.
Ja, vooral, ik lijkt me vooral ook heel veel van jezelf houden. Ik denk dat dat heel erg helpt.
Ja, ja. Het is eigenlijk altijd een loffelijk streven, hè? Inderdaad. Ja, ja. Nee, dit is het voornemen. Ja. Hé, waar gaan we het over hebben?
Nou, hoezo?
Moet je nog wat vertellen? Ik ben trouwens, vind ik wel leuk. Ik ben geïnterviewd voor een blad weer.
Oh ja.
Ja.
Ja, die is natuurlijk een bekende Nederlander.
Ja,
dus ik word de hele tijd gevraagd voor allemaal, voor allemaal bladen en tijdschriften en zo.
Sinds ja, ik heb het rete druk daarmee. Ja.
Ja. Maar vertel eens, voor wie, waar heb je dan voor gevraagd?
Dit keer was het een blad wat ik zelf ook wel eens lees. Het is eigenlijk een heel leuk blad. Het heet De Saar. En De Saar is...
Ah, magazine. Ja, dat ken ik.
Ken je het? Ja, ja. Het is een blad voor 50-plus vrouwen.
Ja.
En eigenlijk is het een heel leuk informatief blad. Dus er staan zowel dingen in over mode en trends en dat soort dingen. Maar er staan wel degelijk ook hele serieuze onderwerpen in. En dit keer was ik gevraagd om te vertellen over de verwerking van een liefdesbreuk en hoe je dat nou doet. En het is best een uitgebreid interview geworden. En ik heb wel eens vaker met deze journalisten gesproken. En,
oh, oké. Okay.
Nou, dat helpt, weet je wel. Dan kom je makkelijk in een goed gesprek. En dit blad heeft toch ook wel een goede snaar geraakt. Hè? Ze hebben... Ook, dat gebeurt wel vaker, toch wel verteld waarom ik dit werk ben gaan doen. Nou, dat heb ik wel eens vaker verteld, omdat ik zelf eerder zo'n relatiebreuk heb meegemaakt die heel pijnlijk voor me was. Maar ze hebben het ook vooral over, wat is hier nu in belangrijk? Hoe kun je je leven weer vormgeven als je bent verlaten, ook op middelbare leeftijd? En het heel grappig, in dit blad word ik aangekondigd als Dr. Love.
Nou, oh, wauw.
Wel heel eervol.
Net als Robert ten Brink, hè? Die is toch ook Dr. Love?
Ja, dus... Ja, ja, dus ik voel een programma aankomen. Ik voel een programma aankomen.
Ja.
TV-programma.
Hey, en want ik ken Saar Magazine eigenlijk vooral vanwege de podcast. Dus een gratis podcast, Saar Podcast. zaadpodcast.
Ja.
En dat is ook die titel van Dr. Love. Dat klinkt mij ook een beetje in de oren zoals die podcast is. Het is gewoon inderdaad heel informatief, maar ook super lekker melig. Weet je wel?
Oh ja.
Maar te luisteren.
Ja, ja.
Kent het niet, hè, geloof ik nog.
Nee, ik ken ze nog niet. En ik zal eens naar ze uitreiken. Eens kijken of het daar wellicht iets voor ze kan betekenen in die
podcast. Ja, maar misschien is het ook leuk om die podcast in de show notes te zetten. Dan kunnen mensen ook de Saar Magazine vinden.
Goed idee.
Maar krijg je niet genoeg ervan, van de hele tijd dat geïnterview? Jij wilt toch altijd mensen zelf vragen stellen?
Ja, nou, daar ben ik wel het beste in. Zelf vragen stellen. Maar ik vind het... Ja, weet je wel, ik ben toch ook wel weer blij dat... een liefdesstory toch vaak weer aandacht krijgt. En dat het voor mensen is die zo'n blad lezen van... Oh ja, ik ben niet gek. Ja. Het is geen zwakte dat ik al een jaar bezig ben met mijn ex... en ik krijg hem maar niet uit mijn hoofd... of ik krijg haar maar niet uit mijn hoofd.
Ja.
En dat blad, het heeft een toon... waarbij eigenlijk het verdriet ook behoorlijk wordt genormaliseerd...
Ja, ja.
Daar ben ik blij mee. Dus de schaamte gaat er een beetje vanaf.
Oh ja.
En kijk, als het in zo'n artikel wordt beschreven, dan kunnen vrouwen, denk ik, en mannen ook die het lezen, ook een beetje voelen van ik ben lang niet de enige die zo voelt.
Ja.
En ik weet niet wanneer jij een blad leest, maar ik kan nog wel eens een blad lekker voor mezelf kopen. Bijvoorbeeld zoals de Saar, maar ook andere bladen, wanneer ik me op mijn kwetsbaarst voel.
Ja, precies. Lekker op de bank met een blad.
Lekker op de bank, weet je wel. En vaak lees ik een blad als ik een beetje ziek ben en ik heb niet zoveel aandacht en ik heb geen spanningsboog voor een heel boek of voor een podcast. Ik moet gewoon dan even korte snippets kunnen lezen en daar is dit blad heel erg in geslaagd. Dus ik ben er erg blij mee, ja.
Kan er mooie foto's van je in?
Nou, dit keer niet.
Nee.
Zoals je weet ben ik wel een ijdeltuit. Ze hadden het wel van tevoren aangekondigd, maar op de een manier kwam dat toch niet van. Ja, blijkbaar hebben ze geen ruimte, weet ik veel. Ik weet niet hoe dat komt.
Jammer.
Erg jammer. Jammer. Ja.
Nee. Ja. En dan zullen we dan overgaan naar het meer serieuze gedeelte.
Ja, dat lijkt me een goed idee.
De wetenschap. Liefdesverdriet en de wetenschap.
Weet je, ik dacht misschien is het wel leuk dat ik jou vertel over een boek. Wat ik eigenlijk ook heel veel mijn cliënten aanraad.
Oh ja.
Daar wil ik wat over vertellen. Dat boek... Dat heeft als titel Afkicken van je ex. En het is geschreven door een Amerikaanse. Zij heet Courtney Soderlind Warren. W-R-R-E-N. En de subtitel is Zelfhulp bij toxisch liefdesverdriet.
Oh ja.
Zij is zelf...
Alleen al de titel duidt erop dat het dus een verslaving zou kunnen zijn. Hè?
Precies. En ze heeft daar een mooi woord voor en ze zegt mensen met liefdesverdriet die maar blijven hunkeren naar die ex, daar is dus een verslaving en zij noemt dat een exaholic. Dat is echt grappig hoor.
Een exaholic?
Een exaholic. Ja. En ze leert je omgaan met het toxische, dus het giftige liefdesverdriet. En zij gebruikt daar allerlei methoden in, zoals cognitieve gedragstherapie.
Even wat vragen tussendoor, Hes.
Ja, ja.
Hoor toxisch, hè? Dat vind ik altijd zo ingewikkeld, want wat is dan het gif?
Ja, het gif is, zoals ik het zie, is dat er een verslaving is naar die ex.
Ja.
Nadat er een liefdesbreuk is geweest. En die verslaving maakt dat je ongelooflijk ellendig en wanhopig voelt. En dat is het toxische ervan. Dus je hebt een soort, weet je wel, als je verlaten bent, dan heb je zo'n intense hunkering naar die ander. En het enige wat jou op dat moment dan je beter kunt laten voelen, is die ander. Maar tegelijkertijd is die ander bij je weg.
Maar dat is dat dan giftig op zichzelf?
Nou, het wordt giftig op het moment dat je daar gewoon zoveel last van krijgt. Namelijk dat je eigenlijk helemaal niet meer goed kan functioneren. Omdat je alleen maar aan het piekeren bent over die ex. En alleen maar hunkert naar nabijheid.
Maar gif is toch eigenlijk ook dat dan zeg maar datgene waar je naar hunkert, alcohol, weet ik veel, gokken, noem maar op, als dat slecht voor je is.
Ja, ja.
Dus is dan eigenlijk, moet het dan, gaat het dan altijd over een ex die slecht voor je is? Of is het per definitie slecht voor je om je alleen maar goed te kunnen voelen als je een ander bij je hebt?
Nou ja, zij heeft het veel meer over de werking van als je bent verlaten, dan ben je eigenlijk een verslaafde. Zeg maar.
Een ander.
Met, naar de ander. En het ingewikkelde hiervan is, het toxische is, dat je voelt dan alleen die ander, die kan mij nu weer me goed doen voelen en me compleet doen voelen. Maar dat is juist het slechte erin, want. Ja, zij vertelt ook in haar boek, dan kom je in een vicieuze cirkel. Want je denkt dan, ja, ik mis die ander zo. En als ik dan maar even contact heb met die ene, bijvoorbeeld met een berichtje via WhatsApp, of even een gesprek, of even elkaar zien, of even langs fietsen langs zijn of haar huis, dan geeft me dat weer even een goed gevoel. Terwijl dat, ja, dat is een verslavend brein, weet je wel. Je hebt gewoon een verslavend brein, wat gewoon als een malle moet gaan afkicken van die ander.
Oh ja. Dus het gif zit hem vooral in je eigen hunkering en niet per se in de al dan niet slechtigheid van de ander of zo. Ja,
nee, precies. Nee, nee. En of die ex nou een goede partner voor je is geweest of een slechte partner voor je is geweest. Ik denk dat die giftige werking vooral naar jezelf is.
Oh ja.
Dus het heeft niet zoveel inderdaad met die ex te maken.
Oké. Duidelijk. Ja. En wat schrijft zij daar dan over? Wat moet je daar dan tegen doen?
Nou, ik vind het wel mooi. Zij heeft een exaholic questionnaire, dus een vragenlijst ontwikkeld. Die kan je beantwoorden en op basis van de antwoorden kun je dan inzien van, oh ja, ik ben echt wel behoorlijk verslavend bezig. Ik denk dat, nou, 9 van mijn 10 cliënten wel hoge scores zouden hebben op die vragenlijst. En daarmee geeft ze een beetje inzicht over dat je continu hunkert en bezig bent en nabijheid zoekt en dat je leven daarvan behoorlijk ondersteboven ligt.
Oh ja. 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 En geeft ze in dat boek dan ook oplossingen of zo? Of oplossingsrichtingen?
Ja, ze geeft wel zeker oplossingen. Ze zegt een aantal dingen. Ze zegt bijvoorbeeld dat verlangen naar je ex, dat voelt echt. Dat voelt echt.
Ja.
Maar dat betekent natuurlijk niet dat het de waarheid is. Ja. Dus je hebt vooral verlangen met verlangen te maken naar die ander. Maar je zult dat op de een manier moeten beantwoorden door niet die nabijheid te zoeken. En wat zij vertelt over echt die obsessieve gedachten, die. Ja, proberen we natuurlijk, iedereen probeert obsessieve gedachten weg te duwen. Maar hoe meer ze wegduwt, hoe sterker ze vaak terugkomen.
Ja.
En het herstel daarvan, dat begint niet bij het stoppen met denken aan je ex. Maar het herstel begint veel meer bij dat je anders leert omgaan met die gedachten. Dus dat je je veel meer bewust bent van, oh, nu ben ik weer bezig met hem of haar. En ik heb nu die gedachte om te vormen naar iets wat zinvol is voor mijn eigen leven.
Ja. Die gedachte aan die ex om te vormen naar iets voor je eigen leven.
Ja.
Dat moet ik eventjes laten bezinken.
Mm-hmm.
Want het is dus een verlangen naar iemand anders. Bijvoorbeeld naar het gesprek met die ander of de troost van die ander.
Ja.
Of de armen van die ander. En dat moet je dan omvormen naar iets van jezelf.
Ja, ja. Dus je moet heel erg kijken van waar gaat dit verlangen over? En in dit geval, hè, stel dat je verlangt naar de armen van die ander om je heen. Want dat hadden jullie altijd in een relatie. Hè, dat hele fijne fysieke, dat je heel veel nabijheid hebt. Dat je moet kijken van ja, bij wie kan ik dat verlangen elders nu vinden? Misschien wel bij een fijne vriendin. Of misschien wel bij een huisdier die je even op schoot kan nemen. Of misschien kan ik even naar mijn moeder bellen om even haar stem te horen. Of misschien wel kan ik, als ik dat verlangen zo voel, dat ik even mijn ogen sluit en dan de liefdevolle ogen van mijn superlieve oma voor me voorstel. Dus je moet elke keer kijken, waar gaat dit nou over? Waar is dit verlangen nou naar? In eerste instantie lijkt het over, oh, ik wil alleen maar dat verlangen beantwoord krijgen door die ex. Maar dat zul je ergens anders of met iemand anders of met iets anders beantwoord moeten zien te krijgen.
Ja. Ja.
Dat is de slag die je hebt te maken.
En dat is dus het tegengif, zeg maar.
Ja, ja, ja. Ja, de antidote, hè, noemen ze dat, geloof ik, toch? Ja, ja, tegengif.
Antistoffen, ja.
Antistoffen, inderdaad. Ja, ja. En wat zij ook beschrijft, en dat is eigenlijk ook wel wat ik continu met mijn cliënten bespreek, is van, joh, wat betekent deze relatie voor mij? Dus natuurlijk is het zo dat je die ander mist. Dat kunnen we niet in één keer weghalen. Maar je moet het vooral kijken naar, goh, hoe is deze relatie gevormd? Hoe is het misgegaan? Wat is mijn aandeel daarin? Wat is de aandeel van de ander daarin? Dus dat je eigenlijk veel breder uitzoomt naar, laat ik eens kijken naar wat er in deze relatie allemaal is gebeurd.
Ja.
Dat je ook wat meer begrip krijgt voor waarom het misschien ook uiteindelijk is gestopt.
Oh ja. Dus dan moet je eigenlijk ook een beetje evalueren, zeg maar.
Ja, precies. Evalueren. Ja. 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 Dus is een beetje, dus terugblikken. Ik denk pas als je dat goed kan, dan heb je ook weer ruimte voor een nieuwe toekomst. En dan kun je ook jezelf daarin weer een nieuw perspectief geven van wat je zou willen in je leven. Ja.
Het klinkt als een interessant boek, maar dan hebben ze jou niet meer nodig, hè, als ze dat boek hebben gelezen.
Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Ik ben toch wel aan het nadenken om een boek te schrijven. En wij zijn daar natuurlijk over in gesprek. Hè, zo van hoe zullen we het dan dat nou eens vormgeven? En ik merk wel dat sommige van die dingen in dit boek heel zinvol zijn. Maar sommige dingen zou ik toch nog wat psychologisch willen uitdiepen.
Oh ja.
Met name omdat ik, dat heb ik je wel eens vaak verteld, ik zie vooral veel mannen in mijn praktijk. En ik zou zo graag ook wat meer de adviezen voor mannen daarin willen beschrijven.
Oh ja, want die zijn toch anders dan voor vrouwen?
Ja, toch een beetje anders. Die rouwverwerking bij mannen gaat toch een beetje anders.
Ja.
Ja. Ja.
Grappig. Ja. Ja, dus nee, maar goed, een boek is natuurlijk, wie zei dat nou, je leert niet hoe je een dokter moet zijn door een ziekenhuisserie te binge-watchen of zo, hè? Dus,
ja.
Dus ja, een boek is een boek en dat is, is interessant.
Ja, ja, ja.
Maar je hebt het gesprek met iemand anders toch nodig, hè?
Ja, ja.
Het zij met een vriendin of als het erger is met een psycholoog.
Ja, precies. Ja.
Maar jij bent wel van plan om een boek te schrijven ook om jouw perspectief daar dan in neer te zetten. Jouw perspectief als psycholoog.
Ja, dat zou ik heel graag willen. Dat ik gewoon ook daarin allerlei verhalen vertel over mijn cliënten. En dat ik ook vertel over de reis die ze daarin hebben afgelegd. Hè. Dat therapie daarin best wel een hele dappere stap is. En hoe mensen daarin in starten. En hoe ze dan gaandeweg allerlei dingen bij zichzelf leren en ontwikkelen. Zodat ze uiteindelijk zich geloof natuurlijk veel beter voelen. Maar dat zou ik heel graag willen beschrijven. Dat lijkt me gewoon voor mensen met liefdesverdriet heel, heel, heel fijn, weet je wel. Een soort lotgenotenboek.
Ja. 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 Nou, interessant.
Ja.
En het grappige is dus dat die hele reis die mensen maken, als ze liefdesverdriet hebben, die jij en ik ook allebei meerdere keren hebben gemaakt.
Ja.
Die vraagt dus echt wat van mensen. Hè? Dat wat die mevrouw beschrijft van dat evalueren en daarover nadenken en afstand nemen, weet ik veel wat.
Ja.
Dus daar heb je ook heel veel geduld voor nodig.
Ja. Ja.
En weet je dat we nou, heb ik je nog niet verteld, maar we hebben een brief daarover gekregen.
Oké, vertel. Wat leuk.
Dus zullen we dan nou naar de brief van de lezer gaan?
Ja, de brief van de lezer. Ja.
Brief van de luisteraar.
Es, we hebben een brief gekregen.
Ja.
En, zal ik je die eens even voorlezen?
Ja.
Eventjes mijn bril opzetten hoor.
Mm-hmm. Hey, is dat je nieuwe bril?
Nee, dat is gewoon een HEMA leesbrilletje.
Oh ja, oké. Okay.
Ik hoop dat ik straks mijn nieuwe bril krijg. Oké, lieve Hester, ik ben gedumpt vlak voor de feestdagen en ik baal er heel erg van. Onze relatie heeft een paar maanden geduurd, dus niet zo heel erg lang. Maar ik zag er echt wel wat in. Ik zit nu dus met de feestdagen thuis en dat is me nog nooit gebeurd. Ik ben de afgelopen jaren van de ene in de andere relatie gekomen. Steeds als het uit was, had ik al heel snel weer een nieuwe date en meestal liep dat wel lekker, totdat het misging. Soms duurde dat een paar maanden, een enkele relatie duurde 2 jaar, maar veel langer heb ik niet volgehouden. Oftewel, veel langer hielden ze het me niet met mij uit. In eerste instantie vinden ze me geweldig leuk en knap en gezellig, maar al snel krijg ik te horen dat ik too much ben en houden ze het niet vol. Terwijl ik snel verknocht raak aan iemand en dat blijft dan meestal ook wel zo. Ik heb niet zoveel nodig om van iemand te houden, geloof ik. Andere mensen leggen de lat veel hoger, geloof ik. Ik vraag me nu toch af of ik iets verkeerd doe. Hoe komt het dat ik steeds maar zulke kortdurende liefdes beleef? Maar vooral is mijn vraag, hoe kom ik weer snel aan een nieuwe partner, maar dan eentje die blijft? Want alleen zijn is echt niks voor mij. Misschien wil jij je licht eens laten schijnen over deze situatie, lieve Hes. Thor, zegt zij, want ik zeg wel Hes, maar jij zegt Esther.
Ja.
Een radeloos zoekende Christa van 37.
Oh, Christa, ja.
Lijkt me wel een leuk mens trouwens, zeg.
Ja, ze is wel heel open.
Ja, wat? En ook heel... Ah!
Ja, ja.
Zo. Ja, maar wel een beetje het type wat mensen soms dan too much vinden, hè?
Ja, als in een beetje quick fix en snel weer een nieuwe partner. En dan gaat het weer goed met mij. En,
ja.
Maar ik hoor daaronder wel een beetje vraag van, ze stelt zichzelf wat vragen. Alsof ze toch ook wat onzeker is over, ben ik dan wel leuk genoeg? Ga ik dan misschien toch een beetje te snel? Hoe komt dit nu eigenlijk in mij?
Dus, ja, en ze wil dat ook wel fixen gewoon, hè?
Ja, ze willen het ook fixen. Ja.
Ze stelt zichzelf wel die vragen, maar
ja.
Ik vraag me nu toch af of ik iets verkeerd doe.
Mm-hmm.
Dat ik steeds maar zulke kortdurende liefde. Maar vooral is mijn vraag, hoe krijg ik weer een nieuwe?
Ja.
Maar dan eentje die goed is.
Ja, ja.
Ik snap dat jij nu natuurlijk die vragen eruit haalt, hè?
Ja, ja.
Tenminste, zoals ik jou ken.
Ja, zeker. Nou ja, en we hadden
vragen beantwoorden.
Ja, we hadden het net over geduld. Het klinkt alsof je daar niet zoveel geduld heeft.
Nee. heb je wel geduld nodig?
Ja, ik zou wel. Nou, dat zou ik wel met haar willen bespreken. Van Christa, waarom heb je zo weinig geduld? Wat maakt dat je weer heel snel wil kijken naar een nieuwe partner? En ja. Ik denk dat het goed is dat ze gaat kijken. Wat maakt dat ik me heel snel hecht aan iemand?
Ja, hoe kom je nou aan geduld als je dat niet hebt? Als je denkt van ja, weet je, leuk en aardig allemaal, maar ik wil gewoon weer een nieuwe partner, want ik kan het niet alleen. Dat is de reden. Ik wil het niet alleen en ik kan het niet alleen. En hoe kom je er dan bij? Hoe kun je dan weer daar meer? Want ik snap wel wat je zegt. Van ja, het is goed om daar eerst eens even naar te kijken. Van waarom is dat nou nodig? Dat je, hè, ook gezien wat je straks vertelde.
Ja, ja.
Waarom is het nou nodig dat ik... Dan raak je snel in zo'n toxische relatie.
Ja, precies.
Maar als je dat geduld niet hebt,
ja, ja.
Hoe kom je daar dan aan?
Ja, nou, interessante vraag. Mijn eerste gedachte is van, als je geen geduld hebt, dan vlieg je een beetje door het leven. Hè? Dus dan pak je het ding heel snel op en dan pak je alles aan. En dan sta je letterlijk niet zo stil ook bij hoe dingen voelen.
Nee.
En dat is niet voor niks. Ik denk altijd, als mensen te snel doorgaan in nieuwe keuzes in het leven, al is het een baan en in dit geval is het een nieuwe partner of nieuw huis en ze vliegen maar door dat leven, dan is het blijkbaar en een karaktertrek, maar misschien ook iets wat ze niet zo goed hebben kunnen leren, om eens even stil te staan bij van, hoe is dit eigenlijk voor mij?
Ja.
Wat gebeurt er eigenlijk in mij?
Ja.
En als ik tegen iemand zeg die weinig geduld heeft van ja, je moet vertragen, dan is dat natuurlijk een waanzinnig ingewikkelde opdracht. Maar het zou wel voor mij een uitnodiging zijn om eens even stil te staan. Bij, joh, wat maakt dat jij zo door dat leven wil chasen? Weet je wel, waarom heb je zo'n haast?
Ja.
En wat wil je hiermee bereiken? En wanneer heb je eigenlijk alles bereikt wat je zou wensen?
Ja.
Dus ik zou ze, ja... Wij noemen dat in de psychologie een Socratische dialoog. Maar ik zou wel in zo'n gesprek zou ik haar heel veel vragen willen stellen. Van joh, wat levert je deze haast zo op? En wat zijn de voordelen van deze haast? En wat zijn deze nadelen? En dan mag ik toch hopen dat zij op een gegeven moment bedenkt van, oh ja, ja, als ik zo de afgelopen 10 jaar bekijk, dan heb ik wel 8 partners gehad. En dan zou ik aan haar willen vragen van, wat was daar leuk aan? Ja, misschien heel veel afwisseling, heel veel kleur, heel veel avontuur in de leven. Maar ik kan me ook voorstellen van ja, dat er ook wel wat nadelen aan zitten. Namelijk, je moet elke keer weer je verhouden tot een nieuw iemand. Met een nieuw iemand word je ook weer geconfronteerd met je eigen dingen. Want die ene, die partner, die confronteert je er daar toch al mee. Weet je wel, is het niet groot, dan zijn het de kleine dingen. Als van, oh, hij zet altijd de koffie op een hele aparte manier. Ik doe dat toch op mijn eigen manier. En wat zegt dit eigenlijk over mij? Dus ja, ik zou haar wel uitnodigen om daar eens een beetje zo onderzoekend in te kijken.
Ja, dus jij helpt dan iemand eigenlijk om geduld te hebben?
Nou,
door de vragen die je stelt.
Eerst maar eens even te kijken waarom ze zo weinig geduld heeft. Wat het haar oplevert, wat de voordelen daarvan zijn.
Ja.
Ja. Ja.
Wil je even iets over mezelf vertellen?
Want ja.
Nadenken. Terwijl jij dit vertelt, denk ik van, ik ben natuurlijk 3 weken geleden heel hard gevallen in mijn huis. Hè?
Ja.
Met mijn hoofd op de schouw die ik hier in mijn kamer heb.
Ja.
Hersenschudding heb.
Ja.
Nu, en dat dwong mij eigenlijk tot rust. Ik ben ook een heel ongeduldig type, zoals je weet.
Mm-hmm.
En ik wil ook altijd van alles en nog wat.
Mm-hmm.
En nu moet ik niks doen.
Ja.
Vind ik heel vervelend.
Ja. Ja.
Heel lastig. Heel... en op het moment dat ik het tegenkom, dat ik het fijn vind. Hè? Dus, want ik denk eigenlijk dat het ook wel iets te maken heeft met het feit dat ik... Ja, hè, dus het levert ook iets op om, hè, om... Dus die vragen die jij stelt van wat levert het je nou op om,
yeah, yeah.
Om snel te gaan. Maar wat levert het je ook op om te, hè, de lucht eruit te laten lopen en eens even te vertragen totaal.
Ja, 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 ja. Ja.
Ja, als ik dat dan tegenkom van, oh, het is eigenlijk ook wel lekker, weet je wel. Of
ja. Ja.
Dan ga ik me gelijk schuldig voelen.
Ja.
Dus dan denk ik gelijk van, ja, nou ja, als het te lekker is, dan moet je weer door, weet je wel. Dus ik kom dan heel snel bij, oh ja, dat vind ik dus moeilijk. Ik heb het idee dat ik van alles moet doen om maar van waarde te zijn. Dat is de reden, daar ben ik achtergekomen hierdoor. Van, dat is de reden dat ik het zo moeilijk vind om te vertragen. Omdat ik dan nutteloos ben.
Ja.
Ja, nutteloos.
Dus jij vindt het heel moeilijk om even nutteloos te zijn. Om even niet van waarde te zijn.
Ja.
En de waarde lijkt jij dan te koppelen aan, ik weet niet, belangrijk voor de wereld. Of nuttig te zijn voor de wereld. Of voor
mijn eigen geld verdienen in plaats van in de ziektewet.
Mensen. Oh ja.
Mensen opzoeken, snel dingen oplossen.
Oké.
Ik met die hersenschudding, ik krijg zelf mijn kerstlijstje niet goed op orde.
Ja. Dat komt
misschien wel bij het kerstdiner bij mijn vriendin zonder wat we eigenlijk hadden afgesproken.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Oh, weet je wel? Dus
ja. Ja.
Je faalt. Dat.
Ja. Ja.
Niet goed. Ik.
Ja.
Maar het is wel heel interessant, vind ik. Daarom moest ik er even aan denken. Van,
ja, ik vind het ook interessant. Want ik denk ook van, want er zit toch ook een waarde in het zorgen voor je eigen lijf. En in het zorgen voor gezondheid. Trouwens, je weet van mij dat op het moment dat ik ziek ben, dat ik ook binnen no time weer aan het werk ben. Dus ik doe het zelf door. Ik vind het ook super moeilijk om... bij wijze van spreken bij een griep 2 weken gewoon echt helemaal niks te doen. Binnen no time zit ik weer achter mijn computer en ben ik aan het werk. Dus ik herken het ook heel erg. Dus ja, er is blijkbaar... Ja, zou dat ook niet iets met deze tijd te maken hebben? Dat we gewoon heel erg uitgedaagd constant worden om weer door te starten, meer op te pakken, hard te werken...
Ja, misschien wel, maar ik vond het zelf zo interessant eigenlijk dat ik me realiseerde toen jij aan het vertellen was over dat geduld en dat je iemand naar zijn gevoel ging brengen. Om,
ja.
Waarom, wat maakt het nou dat je zo doorgaat en doorgaat, net als die Christa.
Ja.
Laten zien dat het die waarde die je kan ontdekken, die ontdek je ook pas als je ook echt stilstaat.
Ja. Ja, en in jouw geval is dat dan noodgedwongen stilstaan.
Ja, ik ben gewoon geklapt.
En, ja, ja.
nu merk ik van, oh ja, ik vind mezelf gewoon van niet van waarde. Als ik, het is niet dat ik bijvoorbeeld mijn collega's mis of zo. Of gewoon met mensen mis. Of, ik vind het eigenlijk heerlijk ook om gewoon niks te doen. Allemaal domme dingen te doen. Televisie kijken en zo. Maar het geeft me wel heel erg het gevoel van, ja, wat stel ik nou eigenlijk voor?
Weet je? Ja, ja.
Dat vind ik wel een interessant... interessant, omdat...
Ja, het is interessant. Want ik denk dan bijvoorbeeld bij deze Christa... van zou dat bij haar ook een rol kunnen spelen? Dat zij gewoon zich nutteloos voelt op het moment dat ze even geen partner heeft. Of zich nutteloos voelt als ze een beetje stilstaat sowieso in het leven. Want ik dacht ook van ja, misschien zit er ook iets onder dat zij het gewoon heel moeilijk vindt om alleen te zijn. Dat zij gewoon heel niet goed kan genieten van het leven zonder partner.
Ja, precies.
En ik denk daar is ze zeker niet de enige in. Ik denk dat heel veel mensen dat gewoon heel moeilijk vinden. Een enorme klus vinden om het leven op een dusdanige manier vorm te geven. Dat je enorm geniet. Ook als je even niet die partner hebt. Ja. En dat snap ik altijd goed. Ik bedoel, die partner die biedt natuurlijk een ongelooflijke... rijkdom aan samen genieten van dingen, samen het gesprek aangaan, samen 's morgens opstaan en weet je wel, een beetje kletsen over hoe je de dag vormgeeft. Ja. Het alleen wonen en alleen zijn is ook vaak niet zo leuk, minder leuk. Ja, dat is gewoon
niet. Ja, maar het grappige is dat kunnen wij alleen maar gissen, hè? Wat voor haar dan van belang is.
Ja. Ja.
Dat eigenlijk helemaal overstelpt, hè? Zo'n probleem wat je dan hebt. Hè? Dan kan je eigenlijk helemaal niet weten wat dat voor probleem is, omdat je het de hele tijd toedekt met steeds maar nieuwe partners. Ja. Steeds maar nieuwe partners. Ja. En ik dus met alsmaar werken, of dingen doen.
Ja.
En dat als je dat openlegt, dan kan je zien wat daaronder zit. Wat je probleem is.
Ja.
En dan kan je ook gaan kijken van, oké, waar zit hem dat dan in?
Ja, precies. En zoals zij beschrijft over dat ze heel veel relaties heeft gehad. En eigenlijk met heel weinig geduld al wil uitreiken naar een nieuwe partner. Ja, dan begin ik toch ook een beetje te denken van, wat maakt dat zij niet goed alleen kan zijn? Er zou natuurlijk ook een beetje een hechtingsprobleem onder kunnen zitten. Dat kan, hè? Dat zij het gewoon heel moeilijk vindt om dat alleen zijn op een goede, volledige manier te ervaren. Zodat het leven ook best heel erg leuk is. Misschien heeft ze wel een enorme verlatingsangst. En is ze dus heel erg angstig in zichzelf.
Ja, maar dat is helemaal niet leuk om daar dan naar te gaan kijken.
Nee, dat zijn vaak ook hele pijnlijke processen of zo, om dat een beetje te gaan openleggen, hè?
Ja.
En ja...
Wel nodig, zeg jij dus.
Sorry?
Wel nodig, zeg jij.
Ik denk het wel. Ik denk wel dat het nodig is. En ik denk, weet je wel, zij heeft zoiets van, geef mij zo snel maar ook een nieuwe man en dan ben ik weer happy. Ja, ik zou ook tegen haar willen zeggen van, joh, Christa, liefdesverdriet verwerken, dat is een proces. Dat is niet een soort quick fix. Het is niet een emotie die je gewoon weer opnieuw aan kan zetten door het vinden van een nieuwe partner. Ik denk dat ze zichzelf daarmee ook tekort doet.
Ja.
Weet je wel, ze zal de realiteit moeten erkennen van, oké, hier is een liefdesbreuk. En het is natuurlijk ongelooflijk pijnlijk voor haar dat hij het net heeft uitgemaakt voor de kerst.
Ja.
Oh ja, er is nooit een goede timing, maar ja... blijkbaar moet zij ook leren dat brein van haar nog gehecht is. Ja. En dat ze ook neurologisch gewoon moet zien van je moet ontwennen, weet je wel. Je moet echt afkicken. En hoe meer je jezelf dwingt dat je nu verder moet komen, hoe meer er ook een soort innerlijk verzet dan komt. Ja.
Ja, dus wat zou nou haar eerste stap kunnen zijn? Wat zou jouw antwoord zijn om wat ze als eerste zou kunnen doen?
Nou, dat ze gaat inzien dat het vinden van een nieuwe partner natuurlijk een prachtig streven is, maar dat waarschijnlijk daar het geluk niet helemaal in zit. En dat ze moet inzien dat haar brein nog moet afkicken. Dat moet ze ook inzien. Dus hè, ze is een beetje waar we het net over hadden met dat boek. Is ze de exaholic? En dat ze moet zien af te kicken van de hele relatie. En dat ze moet inzien dat dat een proces is. Waarbij ze moet gaan inzien van oké, wat heb ik hier verloren? En wat kan ik winnen in een nieuwe toekomst?
Zeg, dat is wel groot allemaal.
Ja, het is best wel groot, hè, inderdaad.
Wat kan je nou als eerste doen? Wat is nou... Want ze is natuurlijk net gedumpt, hè? Dus wat...
Huilen. Ja, ze moet huilen. Huilen, heel veel huilen. En heel veel verdriet toelaten. En zich hier niet voor schamen. En dat ze... wat ik helemaal aan het begin van dit gesprek zei... dat ze gewoon heel erg lief voor zichzelf moet zijn. En dat ze pas die grotere vragen waar we het net over hadden... Ja, die komen dan wel later.
Ja.
Weet je wel, maar voor mij mag ze even 3 weken in de bed gaan liggen, hoor. Geen enkel probleem. Oh. Dan maar even doen. Het is helemaal oké dat het verdriet doorvoeld wordt.
Ja.
Ja.
Dat is vooral wat je zegt, hè? Doorvoel dat verdriet.
Doorvoel dat verdriet en duw het niet weg.
Ja.
Ja. Ja.
En we zetten dat mooie gedicht van Willem Wilmink in de show. Dan kan ze dat lezen.
Vind ik mooi. Vind ik heel troostrijk. Laten we dat doen. Speciaal voor Christa. En al die anderen met liefdesverdriet.
Ja, inderdaad.
Ja, ja. Ja.
Nou, zullen we het daar dan mee afsluiten met huil maar nou maar even.
Dit was de aflevering voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Wil je niks missen? En meer weten over dit onderwerp? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via de link in de omschrijving. Tot de volgende keer!